Luister naar Studio Den Haag als je wilt weten of het gaat lukken om een kabinet met de PVV van Geert Wilders te vormen. We vertellen je alles over de langslepende kabinetsformatie, over wat de opvallendste momenten zijn in de Tweede Kamerdebatten en belangrijker wat er wordt gezegd als de microfoons uitstaan, in de wandelgangen dus. Je vindt Studio Den Haag in je favoriete podcast-app.
BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
One of the most brilliant minds of his generation.
So it's person, woman, man, camera, TV.
He saw the world in ways that no one could imagine.
They say, that's amazing. How did you do that?
The extraordinary gift that set him apart would push his mind beyond its limits.
I profoundly accept this nomination for President of the United States.
A beautiful mind.
Donald Trump accepteert zijn nieuwe nominatie als presidentskandidaat afgelopen nacht in de tuin van het Witte Huis. Wij bespreken de trends in Amerika waar Trump zo slim op inspringt. Welkom bij Boekenstein naar de Wijk, op zoek naar de nieuwe wereldorde. Met in de studio, vol vuur en enthousiasme over een nieuw seizoen van Boekenstein naar de Wijk.
Zo is het.
Boekenstein. En voor het noodzakelijk gemopper kunt u als altijd vertrouwen op de Wijk. Onze gast is Raymond Mens, Amerika-kenner, politicoloog en schrijver van het deze week verschenen boek Lang Leven Trump.
Jazeker.
En dat is natuurlijk precies zoals Arjan daar ook over denkt en Rob.
Ja, dus we zijn gewoon eigenlijk een Trump-afdeling. Ja. En dat betaalt goed, luisteraars, dat zullen jullie nog merken.
Heb jij gekeken vannacht, Raymond, naar de speech?
Nou, niet
van
vannacht, want er komen nog genoeg slapeloze nachten aan. Maar ik heb het vanmorgen teruggekeken, ja. Ja, het was typisch Trump, hè? Dus het Witte Huis werd omgetoverd tot een grote televisiestudio eigenlijk. Past ook bij de president, heeft ooit zijn eigen real-life soap natuurlijk gehad. Dus, en de boodschap was ook typisch Trump, hè? Dus stem op mij.
Stem op mij, oké. Okay.
Nou ja, dat was de boodschap. Omdat hij de sterkste economie ooit heeft gebouwd. En nou ja, goed, er is een Chinees virus tussen gekomen. Maar hij gaat hem uiteindelijk weer groots opbouwen. Joe Biden kan dat niet. Sterker nog, met Joe Biden wordt het hel en verdoemenis.
Ja, heel slim ook, hè. Als Joe Biden het wordt, dan suburbia kan je dan opgeven. Hè? Dus al die mensen die in die prachtige voorsteden wonen, die nu met afgrijzen kijken naar al die plunderingen. Ja, daar gaat Biden natuurlijk veel te lief tegen zijn. En Trump, die gaat dat allemaal oplossen.
Rob, ik las in jouw column in Trouw vanochtend dat het jou eigenlijk allemaal niet zo interesseert, die campagne.
Nee, dat klopt. Ik bedoel, ik snap ook niet waar die fascinatie voor die campagne continu vandaan komt. Ik bedoel, als je dus kijkt naar Trump en Amerika. Ja, dat hele land leidt niet meer. Dus in die zin, ja, leidt wel met een lange ei, maar niet met de EI. Wij Europeanen hebben er eigenlijk niks meer aan. Je kunt veel beter naar de verkiezingen kijken in China, voor zover die daar worden gehouden, in plaats van naar Amerika. Ik bedoel, Amerika doet in toenemende mate er niet meer toe. En zeker als Trump wordt herkozen, dan zullen we zien dat we een compleet disconnect krijgen tussen Amerika en Europa. Nu hoopt iedereen er nog een beetje dat het allemaal wel goed komt als Biden aan de macht komt. Maar ook daar heb ik slecht nieuws voor. Want dat gaat namelijk ook niet gebeuren, omdat Biden zich ook zal gaan richten op China. Dus ik begrijp niet goed waar die fascinatie continu vandaan komt. En in mijn column in Trouw heb ik gezegd van, nou, het zou wel komen omdat het een soort theater is dat continu gerecenseerd moet worden. Terwijl je nog niet eens weet wat de afloop van het toneelstuk is. Zoiets zal het wel zijn, denk ik. Maar misschien weet Raymond
nou, ja, juist
die
daarom.
Boek over geschreven.
Nou ja, juist daarom, omdat we niet weten hoe het afloopt. Dat lijkt me fascinerend genoeg. En eigenlijk bijna alles wat u net zegt, daarvan denk ik, nou, dat is toch pittig fascinerend om te volgen. Denk ik. Het is ook natuurlijk, ik heb zelf een voorliefde voor campagne voeren.
Ja, maar het grappige, Raymond, is dat dus op die manier niet gevolgd wordt. Het gaat alleen maar over wat er binnen Amerika gebeurt en wat er in die zaaltjes gebeurt. Maar het gaat eigenlijk helemaal niet om de grotere implicaties hiervan. Nou, dat wordt mij mateloos langzamerhand.
Kan ik me voorstellen, maar kan u wel van harte aanbevelen. Misschien heeft u het al gedaan om dan mijn boek te gaan lezen. Want
heb ik gedaan en ik vond dus eerlijk gezegd dat dat ook een zwakke punt was van het boek. Ik zag niet wat er in het boek dat er ergens in het boek gesproken werd over de implicaties, bijvoorbeeld voor onze Europeanen. Gewoon niet.
Nou, volgens mij staat dat in hoofdstuk 1. Dus dan zou ik het toch nog een keer lezen. Maar belangrijker nog, het is ook een boek over Amerika en wat ik zie. En
ja,
bijvoorbeeld
dat
even.
Nee, klopt.
Nou ja, bijvoorbeeld.
Dat is mij ook opgevallen.
Nou ja, dat is heel goed. En bijvoorbeeld, nou, ik zou nogmaals zeggen, kijk even naar hoofdstuk 1. Maar los van hoofdstuk 1, wat ik ook belangrijk vind, is. We hebben het net gehad over het verhaal van Trump. Dat is wel een verhaal. U zegt net van ja, Amerika treedt zich dan terug van het wereldtoneel. Ja, dat doen ze ook. expres. Dat wil Donald Trump namelijk ook. Ja, en die heeft daar heel veel redenen voor waarom hij dat doet. En mijn enige punt is ook in dat boek: waar is nu het verhaal van de Democraten? Want die zeggen: we moeten weer terug naar normaal. En mijn boodschap in het boek is nou juist: daarom is de titel ook Lang leven Trump. Want ook als Trump straks weg is, dan gaat het Trumpisme gewoon door. Er is geen normaal meer.
Jij hebt het over de trends die langer doorlopen, waar Trump op inspeelt, of misschien zelfs een exponent van is. Wat zijn die? Grof,
nou, ik kan er wel twee samenvoegen. We hebben het net gehad over Amerika die zich terugtrekt van het wereldtoneel. Het is een ontwikkeling die je al veel
langer
ziet.
America first.
Het is ook nog eens een moderne visie, denk ik. Ik hecht er geen waardeoordeel aan, maar het is een visie waarbij er gezegd wordt, hier en hier gaan we naartoe. En soms zijn het linkse onderdelen ervan, soms is het een beetje rechts. Het is eigenlijk van beide wat. Maar ik denk dat die oude ideologische scheidslijnen steeds minder en minder van belang zijn. En dus is het aan politici om een nieuwe visie te ontwikkelen, los van wat wij ervan vinden. Trump doet dat wel en hij doet dat niet alleen. Dat is ontwikkeling 2. Hij neemt die Republikeinse partij daar ook in mee. Hij doet dat, ik beschrijf dat in het boek, op een soort Tony Soprano-achtige manier. Mm-hmm. Hè? Dus zweer trouw aan de leider en zo niet, dan is daar de deur. Maar ondertussen is er wel een hele generatie Republikeinse politici gekomen die niet alleen zijn werkwijze omarmen, hè? Dus dat Twitter en het gebruik van social media, maar ook zijn visie omarmen. En daarom zeg ik, ja, hij kan misschien wel de verkiezingen verliezen, misschien ook niet, maar ook al verliest hij, dan gaat dat Trumpisme gewoon door.
En ik ga Raymond even verdedigen, want ik vond het wel een goed boek. Namelijk.
Kijk,
en ik heb hier gezegd dat ik het geen goed boek vind. Ik vind alleen dat dit een onderbelicht thema is.
Wat ik er goed aan vind,
zijn twee dingen. Het is wel degelijk een verschil Biden of Trump. Denk maar even aan de relatie tussen Trump en Poetin. En denk maar even aan de relatie Trump met al die dictators. En denk maar even aan de relatie Trump en de NAVO. Het gaat wel ergens over. Hè? En het tweede is dat, kijk, wat je van Trump verder ook vindt, je hoeft het er helemaal niet mee eens te zijn, maar hij heeft een soort visie van de globalisering moet wat veranderen. Hè? We moeten hier banen houden. Of je daarmee eens bent, is een ander punt. Wat stellen nou de Democraten daar eigenlijk tegenover? En daar was ik eigenlijk heel erg teleurgesteld over. Ze zijn ten aanzien van China, wat dus Rob terecht zegt, zijn ze nog veel agressiever geworden. Maar dat hebben ze eigenlijk gejat van Trump. Hè?
Ja, het is gewoon puur politieke armoede. Er is geen verhaal. Overigens moet ik erbij zeggen, de Republikeinse Partij had ook de afgelopen 10, 20 jaar toch moeite met het formuleren van een nieuw verhaal.
Zeker.
En om het hele conservatisme het nieuwe millennium in te brengen. Dat is ook het vacuüm waar Trump is ingestapt. Mm-hmm. Want heel lang, heel veel mensen zeggen, Trump is geen Republikein. Ja, ik schrijf ook in het boek, ja, wie dan wel? Want die hele oude Republikeinse garde, die is of stil. Die moeten niks van hem hebben, die zeiken hem tot het bot toe af. Maar als de lampjes branden hier van de microfoons, doen ze alleen als die lampjes uit zijn. Als ze aan zijn, doen ze het niet.
Ja.
Dan heb je een heel groot deel van de Republikeinse partij die kritiek op hem heeft. Maar die is met pensioen gegaan tegelijkertijd. Nou, dan wat ik net beschrijf, het andere deel, dat is een hele nieuwe generatie van Trump-Republikeinen, om het maar even zo te noemen, die wijze van politiek omarmen en ook die zijn visie omarmen. Dus die gaan vrolijk door met het Trumpisme. Ja. Mocht Trump er straks niet meer zijn.
Een andere trend waar je over
visie. Nee, maar het is gewoon, volgens mij gewoon geen visie. Het is een manier van politiek bedrijven. Het is beide.
Nee, het is wel een visie, denk ik. De fout die denk ik heel veel mensen maken is dat een visie, dat moet dan iets zijn wat op een oude of een traditionele ideologie gestoeld is. Nou, hij weekt zich daar los van. Maar ik denk dat ook heel veel meer kiezers zich daar los van weken.
Nou, als de visie is nationalisme. Dat, en de wijze waarop hij dat doet, dat hebben we dus vannacht ook weer gezien. Dat is een manier van doen wat gaat met list en bedrog, waarbij gewoon de ene naar de andere leugen wordt gedebiteerd. Ja, je kunt van alles zeggen, maar dat is voor mij geen visie. Dat is een manier van politiek bedrijven om met list en bedrog kiezers achter je te krijgen. Je speelt in op de emoties die er bij je kiezers liggen. Je gooit daar een saus overheen van nationalistische retoriek. Dat is gewoon geen visie. Dat is een mobiliserende manier van politieke bedrijven. En ik moet zeggen dat je ook heel erg succesvol in.
Nou ja, maar ik snap ook wel wat u nu zegt. Alleen dat zijn volgens mij twee verschillende dingen. Je hebt de wijze van politiek bedrijven en je hebt de inhoudelijke kant van het verhaal. Dat is volgens mij wel degelijk een visie.
Maar zie ik dus niet.
Nou, maar ik zie hem wel. Maar ook nog even los daarvan. Want ook als we kijken naar de speech van vannacht. Ik kom dus steeds op hetzelfde terug. En dat doe ik ook in het boek. Dat dit eigenlijk vrij weinig met Trump zelf te maken heeft. Jij zei het in je introductie. Hij speelt slim in op. Ja, hij speelt slim in op. Maar die ontwikkelingen zijn er natuurlijk al. En een van die ontwikkelingen is dat in Amerika, er zijn maar twee partijen. Ja, er zijn er meer, maar die spelen geen rol. Dus je hebt maar twee partijen. En hoe zijn die partijen ooit ontstaan? Die hebben eigenlijk, die dealen maar met één vraag, namelijk wat regelen we in Washington en wat niet? Of rood en blauw, of links of rechts. Zo kun je ze een beetje typeren. Maar in een wereld waar die oude tweedeling steeds minder van belang is voor veel kiezers, maar ook niet een antwoord biedt op de vragen waar we nu mee zitten, de pandemie, de duurzaamheidscrisis die we hebben, ja, dan kun je dus niet meer die problemen op die manier aanvliegen. Maar we hebben twee mensen, Trump en Biden, die wel in die tweedeling gevangen zitten. Maar beide hebben ze er niks mee. En dan krijg je dus het verhaal wat Trump vannacht vertelde.
Ja, maar waarom zou je geen visie kunnen hebben op een pandemie of op klimaatverandering?
Nee, dat zou je zeker kunnen hebben, maar die kun je niet puur alleen maar beantwoorden. Nee, maar die visie kun je wel degelijk hebben. Maar mijn kritiek is juist, die kun je niet puur en alleen maar in een tweedeling hebben. Meer of minder Washington of links of rechts. En zo zit wel het systeem in elkaar. En daardoor lopen al jaren heel veel discussies vast. En ook bijvoorbeeld als Trump dan met zo'n muur komt. Dat beschrijf ik ook in het boek. Ja, vind je het gek als daar 20 jaar lang al. Ik volg toevallig de Amerikaanse politiek 20 jaar. Kan ik niks aan doen. Ik ben al eenmaal 33. Ik ben er vroeg mee begonnen. En wat je ziet in die 20 jaar is dat die discussies al tijdenlang in een. Er is geen compromis. Dat is een soort tweestrijd die daar plaatsvindt. Partijen zoeken elkaar in steeds minder en mindere mate op. En dus krijg je in die enorme mate van polarisatie, waar buitenstaanders niet kunnen doordringen, krijg je steeds meer extremere standpunten, maar geen oplossingen van problemen.
Ja, je hebt dus polarisatie en Trump is ook een man van de polarisatie. Ja, deze campagne speelt nu heel erg tegen de achtergrond van ook echt conflict op straat, waarbij doden vallen. Heel extreem. Wat zal dat, John, denk je, voor gevolgen hebben?
Nou, dit is volgens mij een kernpunt. Hè? Nogmaals, ik ben dus bang dat veel mensen suburban. Ja, die zien plunderaars en die zijn dan gevoelig voor het law and order verhaal van Trump. Nou, gaat dat de doorslag geven? Of is het zo dat veel mensen in suburbia zijn ook bezig aan na te denken over Black Lives Matter? Denken daar genuanceerder over dan Trump? Vinden dat Trump daar te hard eigenlijk optreedt? Zij vinden ook dat ze niet uit het Paris Declaration hadden moeten gaan. En kijk, met andere woorden, de samenstelling van suburbia is dus veranderd, hè? En dat is een probleem voor Trump. En dat zou er dus toe leiden dat hij toch niet haalt. Want ook de demografie is veranderd. Hè. Als je kijkt naar de demografie, zijn er heel veel millennials. Hè. En millennials denken daar een beetje anders over. Die zijn ziek van het Amerikaanse politieke systeem wat Raymond zo mooi beschrijft. Hè. En die willen nu wel, we gaan nou eens wat dingen oplossen. Ook dat gedonder dat er gewoon zwarten worden doodgeschoten. Daar gaan we gewoon wat aan doen met elkaar. Zo kan het niet langer. Hè. Ja. Dat is een ander verhaal dan Trump die de white supremacists een beetje toefluistert.
Ja, wat je van Trump kan zeggen is dat hij in ieder geval een kant kiest. Alleen mijn punt is nou juist dat hij in een systeem zit wat dat ook beloont.
Dat is waar, heb je gelijk in.
BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk.
Op zoek naar de nieuwe wereldorde, dit is Boekenstein en de Wijk. En dat programma is natuurlijk niet zonder Arend-Jan Boekenstein en Rob de Wijk. Mijn naam is Hugo Reitsma en onze gast is Raymond Mens, schrijver van het deze week verschenen boek Lang Leven Trump. En eerder campagnestratege voor de VVD, een politiek dier. Anders dan Rob de Wijk. Vinden jullie, ik beperk me even tot de mensen hier in de studio, anders gaat Rob weer direct mobberen. Vinden jullie nou dat Trump het knap doet?
Ja, ik ben het helemaal niet met zijn beleid eens, maar ik vind het absoluut. Ik heb die speech helemaal bekeken. Hij bedient dus zijn groep. Alleen, mijn zorg is voor hem, als ik in zijn campagneteam zou zitten, van die groep die je bedient, die is kleiner geworden.
Ja.
Maar goed, luister wel, die plunderingen, die hakken erin bij mensen. Daar zijn mensen tegen. Hè? En hij voelt dat haarfijn aan.
Ja. Nou ja, en daar maak ik me ook zo grote zorgen over. Het is ook niet de eerste keer dat ik heb gezegd, ook in ons eigen programma, van als door die coronacrisis gewoon eigenlijk alles mislukt is. Alles wat hiervoor is gebeurd, dat houdt eigenlijk op te bestaan. De economie, hij schept er nog steeds over op. Maar je kunt moeilijk volhouden dat een garantie biedt voor de toekomst. Dat kan gewoon niet. Dus als alles kapot is gegaan door die coronacrisis, dan is er nog maar één punt wat overblijft. Dat is law and order. Hmm. En dat betekent dus feitelijk dat ook door die coronacrisis het veiligheidsgevoel van de mensen enorm gaat afnemen. En dat zullen wetenschappers in de toekomst maar moeten bewijzen of er enige relatie is tussen wat er op dit ogenblik gebeurt in de straten en die coronacrisis. Dat zou me niet verbazen, want we weten gewoon dat dit soort grote crisis de boel op scherp zetten en dat enorme sociale gevolgen heeft, dat hij dat ook nog een keer gaat oppoken. En dat heeft hij dus vannacht ook weer gedaan. Ja. Hij heeft er absoluut belang bij dat er een enorme sociale onrust komt te ontstaan. En ik ben benieuwd wat Raymond daarvan vindt. Zou hij dit bewust oppoken? Ja of nee? En als hij dit bewust oppookt, wat betekent dat dan als zijn verlies marginaal is ten opzichte van Biden. Gaat hij dan de staat van beleg afkondigen? Wat gaat hij dan doen?
Het antwoord op de eerste vraag is ja. Dat beschrijf ik ook in het boek, dat hij hier juist op inspeelt. Hè? Want je kunt als president boven de partijen
nee,
hangen.
Nee, inspelen is wat anders dan het oppoken.
Oh, maar ik zeg het antwoord op de vraag is ja. Dus hij pookt het op, zeker. Ja. Nee, okay. Het antwoord op de vraag is ja, maar ik zeg alleen wat ik ook in het boek beschrijf, namelijk dat hij daar slim op inspeelt, denk ik. Los van of we het goed vinden of niet. En dan vraag 2. Mm-hmm. Ja, als die uitslag spannend is, dan hebben we hier niet een meneer te pakken die dat zomaar even accepteert. Het is overigens ook geen geheim, want dat heeft hij van tevoren al gezegd.
Ja, dat is overigens wel heel ernstig.
Dat is heel ernstig, tuurlijk. Ja. Ja, dat is heel ernstig. Maar opnieuw is hier, schudt hij zeg maar aan de grondvesten van de democratie. Obama heeft het ooit heel mooi gezegd. Die zei eigenlijk, zijn heel veel instituties die we hebben, afspraken die we met elkaar maken. Hè. Dus als ik en de heer Boekenstein afspreken dat als hij wint en meer stemmen krijgt dat hij dan wint, dan is het een afspraak tussen ons. En die ja, valt of staat ook een beetje met onze afspraak. En daar, dat soort afspraken die verscheurt Trump. Dus dat is absoluut waar. Alleen hij kan in zijn eentje niet zoveel. Hij opereert natuurlijk niet in een vacuüm. Hij heeft een partij die hem daarin volledig steunt. Een partij top die met geen woord erover rept. De media die er voor een heel groot deel in meegaan. Ook Amerika's media zijn verdeeld. Dus hij heeft ontzettend veel medestanders in dat gevaarlijke spel wat hij speelt.
Die media die zijn natuurlijk ook spelen een belangrijke rol in zo'n campagne. Schrijf je ook veel over. Heeft dat ook te maken met zo'n trend waar je het over hebt?
Nou ja, de nieuwsmedia in Amerika, dat is gewoon big business. En er wordt heel veel geld mee verdiend. Voor een deel wordt er veel geld mee verdiend door je eigen doelgroepen te bedienen. Hè. Daar hebben we Fox News aan te danken en daar hebben we MSNBC aan te danken. Maar voor een deel ook gewoon, omdat daar trek je ook veel kijkers mee als er breaking news is. En ja, we kennen allemaal de voorbeelden nog uit de vorige campagne, waarbij Trump met een leeg podium meer uitzendtijd kreeg dan Clinton met een vol podium waar ze zelf stond. Omdat het een leeg podium met Donald Trump komt er bijna aan. Dat scoort nou eenmaal meer kijkers dan Hillary Clinton praat nu over de werkgelegenheid. En dat zie je bij deze campagne ook een beetje terug. Alles wat Trump zegt, de media hebben daar toch geen vorm voor gevonden hoe daarmee om te gaan. We hebben het net over leugens gehad. Vanmorgen nog een peiling dat 40% van de Amerikanen denkt dat Joe Biden dement is. Ja, nou, misschien is hij het, maar volgens mij is daar geen enkel bewijs voor. Ja. En dat komt omdat hij dat steeds de eter inslingert en de media dat ook steeds overnemen. En ik zeg dat je niet moet berichten over wat de president doet, maar het is aan de media om dat spel goed te verslaan, die tweestrijd, en ik denk dat ze daarin falen.
En ook bij de CNN, hè? Het valt me op, de podcast The Daily deze week, hè, die volg ik altijd, die doet dus heel weinig aandacht aan de Republikeinse conventie nu, wat toch heel merkwaardig is. Ja. En ook CNN bespaart daarop. Dus we zien dus eigenlijk gewoon twee zuilen die niet meer met elkaar praten. Ja. En we zien met heel veel succes fake news erin gooien.
Nou, en wat denk je nou van al die gasten van begin? Maar wat denk je nou van al die gasten van begin 30? Een beetje mijn leeftijd, die geïnspireerd zijn door Trump en dan de politiek ingaan in Amerika. Die zitten nu in het congres. En die weten hoe je media aandacht moet krijgen. Ja. Namelijk 's ochtends vroeg allerlei dingen twitteren. Twitter als megafoon gebruiken.
Maakt niet uit of het waar is.
Nee, dat maakt inderdaad helemaal niet uit. En vervolgens niet het compromis opzoeken, maar volledig voor je eigen achterban gaan. Die verdeeldheid, daar kun je dus op inspelen, in plaats van dat je probeert boven die partijen te hangen. Die zijn op deze manier nu opgevoed en die gaan met z'n allen de komende jaren, zolang zij daar zitten, misschien wel decennia, op deze wijze politiek bedrijven. En dat is mijn punt. En daarom ook de titel Lang leven Trump.
Maar hoor eens even, betekent dit nou dat we het einde zien van de Amerikaanse democratie?
Nee, ik kan het ook niet voorspellen, want ik kan niet in de toekomst kijken. Dat maakt het voor mij ook heel spannend. Maar jammer is dat, hè. Maar als ik nu een oordeel erover zou moeten vellen, ik zie het eerder als een reset. En waar die reset toe naar zal leiden, dat moeten we zien. Maar als je kijkt naar de Republikeinse Partij bijvoorbeeld.
Maar wat is nou een reset?
Ja, nou, voordat u me onderbrak, wilde ik het uitleggen.
maar Raymond, even om je.
Laten we even die reset. Nee, laten we nou even die reset uit. Want ik begrijp hem niet.
Nou, ik denk dat je al heel lang ziet, dat hebben we het net over gehad, de Republikeinse Partij die toch stuurloos was en dat die oude traditionele basis waar ze zich op baseerden, dat die niet meer de antwoorden bood voor de 21ste eeuw. En bij de Democraten zie je eigenlijk hetzelfde, hè, want daar zie je nu toch een beetje van, wat is nou ons verhaal? We hebben net geconcludeerd, tenminste dat vinden wij, dat het er niet is. En wat Trump doet is een nieuwe visie neerleggen die losstaat van die oude traditionele scheidslijnen. Ik hoop van ganse harte dat er andere politici komen die dat ook doen. Maar daar is wel behoefte naar, denk ik, aan nieuwe verhalen.
Nu komen wel een aantal vragen. Kijk, democratie veronderstelt natuurlijk dat mensen bereid zijn om op te stappen als ze de verkiezingen verloren. Ja. En ook dat er een debat is wat geïnformeerd is door feiten. Dat is toch wel prettig bij een democratie. Nou, wat we nu leren in deze nieuwe tijd is dat er massaal fake news wordt verspreid en dat mensen het ook heel erg geloven. Nou, er zijn er twee denkscholen. Sommige mensen zeggen van, als je dat te veel gaat doen met fake news, dan werkt het tegen je en dan werkt het niet meer en dan is de democratie gered. Maar daar lijkt het niet op. Het lijkt erop dat we dus nu een slecht geïnformeerd debat steeds hebben over over die Robert Blake wordt gezegd door rechts nu, want die jongen was een pedofiel, wat totaal niet waar was. Hè. Maar mensen geloven het. Hè. Ja. En eerlijk gezegd, het is, democratieën zijn heel erg kwetsbaar. Hè. Daar hebben we de Tocqueville heeft erover geschreven en veel meer. En die kunnen dus ook gewoon kapot gaan.
Ja, absoluut.
En het is niet ondenkbaar dat het in Amerika van kwaad tot erger gaat.
Nee, dat is zeker niet ondenkbaar.
Jan, ik ben het daar volstrekt mee eens. Dat kan gewoon gebeuren. Ik bedoel, die aanval op de deep state, dat is feitelijk gewoon een aanval op alles wat met democratie te maken heeft. En Trump is gewoon een autocraat. Laten we nou gewoon daar niet al te ingewikkeld over doen. Het is geen man die de grote voorstander is van de democratische waarden die diep verankerd altijd zijn geweest in Amerika. Dat is hij gewoon niet. Dus nog een keer 4 jaar en het is gebeurd met de Amerikaanse democratie en je eindigt als een soort China. Ik bedoel, ik begrijp nog steeds niet wat nou de reset is. Maar de reset zou dus inderdaad kunnen zijn dat je eindigt als een soort Rusland of China. Wat trouwens ook de leiders van die landen de lichtende voorbeelden zijn van Trump.
Maar meneer De Wijk, als het al zo is wat u zegt, laten we dat dan even nu veronderstellen. Wat is dan, want ik hoor het steeds over Trump. Dat zou overigens Trump zelf fantastisch vinden, want des te meer Trump, des te beter. Ja. Maar ik hoor ons alleen maar over Trump. Terwijl, wat is nou de aanklacht? Ik probeer dat in het boek te doen. Wat is nou de aanklacht aan de typisch Amerikaanse instituties, democratische eigenschappen, de media, die u ziet waarom Trump dit überhaupt kan doen dan?
Nee, maar dat heeft er gewoon even niks mee te maken.
Dat heeft er heel veel mee te maken. Deze man opereert toch niet in een vacuüm? Dus stel alles wat u net zegt waar is. Ja, daar gaan we dan even vanuit. Dus Trump is een soort dictator in wording. Ja, dat kan. Ik beschrijf hem zelf als een soort Tony Soprano.
Ja, maar kijk nou wat hier...
Nee, maar even antwoord op de vraag. Dat doe ik ook bij u. Ja. Dus de vraag is, wat zijn nou die, zeg maar, hoe kan Trump dit nou doen? Komt dat omdat Trump als een soort tovervee van de hemel neerdaalt en dit allemaal zo kan? Of ziet u ook structureel dingen in die Amerikaanse maatschappij, dan wel democratie, dan wel media?
Natuurlijk, maar daar heb ik ontzettend veel over gezegd in dit programma. Daar heb ik al
Nu ben ik er toevallig. Natuurlijk, we hebben het er nu over, dus ik hoor het graag van u.
Natuurlijk is dat zo. Natuurlijk zitten er een aantal weeffouten in dat Amerikaanse politieke systeem. En die heb je zelf ook al genoemd. Ik bedoel, het is een tweepartijenstelsel. Het polariseert als een gek. Er is weinig vertrouwen traditioneel in de overheid. Je ziet het hoe Amerika de aanval heeft... Trump de aanval heeft geopend op Amerikaanse instituties. Variërend van een congres tot de inlichtingendienst, alles wat ertussenin zit. De ministeries die zijn eigenlijk niet meer echt van belang. Want die worden allemaal aangestuurd vanuit het Witte Huis. Dus ministers zijn eigenlijk uitvoerende krachten geworden. Er is echt enorm veel aan het veranderen. Het begint inderdaad de trekken te krijgen van Rusland en van China. En als dat de reset is, weet je, dan moeten we niet al te vrolijk doen, dat doen we nu niet hoor, over wat er allemaal gebeurt met die en die fascinatie die we hebben met dat theater wat er op dit ogenblik op wordt gevoerd. Dit betekent gewoon dat de hele westerse wereldorde op dit ogenblik voor je ogen aan het verkruimelen is. En dat we een supermacht zien dat altijd onze bondgenoot is geweest die gewoon afdrijft naar een politiek systeem die veel meer doet denken aan Rusland en China dan dat van het oude Amerika.
En zijn wij hier ook kwetsbaar voor? Hè? Want die trends van nationalisme, populisme, Twitter. Ik bedoel, wij importeren veel uit Amerika, ook veel discussies. Zijn wij daar net zo kwetsbaar voor?
Natuurlijk.
Nou, niet zo kwetsbaar, omdat wij een ander soort democratie hebben met veel meer politieke partijen. Maar je ziet natuurlijk wel, dat zie je ook in Nederland, dat de flanken die grote invloed hebben op het gematigde midden. Hè. Ook de VVD die neemt gewoon standpunten over van de extremere partijen in het spectrum om ervoor te zorgen dat de kiezers daar niet naartoe lopen. Met andere woorden, je krijgt dus grote woorden over immigratie, over terrorisme, over, nou ja, ga zo maar door. En dat heeft grote consequenties, en dat zien we al. Maar aan de andere kant moeten we ook constateren, en dat is toch echt interessant wat er gebeurt in Europa, namelijk dat
ik vind meneer De Wijk wel heel somber. Mag ik dat even zeggen? Het was een hele mooie vrijdag, de zon schijnt buiten.
Ja, maar het is gewoon zo. Vertel me dat het niet zo is.
Wat ik toch mis in die analyse.
Dat bijvoorbeeld immigratiebeleid gewoon enorm veel harder is geworden.
Tuurlijk, nee, maar dat wordt natuurlijk maar niet zeggen dat het niet zo is.
Dan is het
Raymond, wil je ons nog even naar een optimistischer einde brengen? Soms lukt het in dat programma.
Nou ja, wat ik opnieuw mis. Kijk, jouw oorspronkelijke vraag was, voordat we deze hele lange preek kregen, van hoe zit dat nou en kan populisme ook hier? Ja, natuurlijk kan dat hier. Alleen mijn punt is, we hebben in Amerika een aantal essentiële schakels die ervoor zorgen dat Donald Trump zit waar hij zit. En daar moeten we het over hebben. En als we dat al kunnen veranderen, dan moeten die schakels in de spiegel kijken, naar zichzelf kijken. En Donald Trump, die is dan weer van voorbijgaande aard. Maar die schakels blijven bij ons. En die moeten intrinsiek kijken naar wat is
mijn
verantwoordelijkheid.
Ik heb iets positiefs bedacht. Nou, er is continuïteit.
Nou, mijn boek is uit, dat is ook positief.
Dat is ook heel positief. Wat er vannacht gebeurde, was eigenlijk een herhaling van Nixon 1968. De silent majority, de zwijgende meerderheid. Hè. Jullie zijn helemaal niet goed wat er allemaal in Amerika gebeurt. En jullie worden gewoon bedonderd. Hè. Het is mogelijk om dat discours te draaien. Obama heeft het voor elkaar gekregen, bijvoorbeeld. En nu moeten de Democraten met een beter verhaal komen dan wat ze nu doen.
Ik ben een beetje klaar met dat geklaag over Donald Trump. Ik ben het helemaal eens met wat jij nu zegt. Kom met een ander verhaal dan. Kom met een beter verhaal.
Met deze poging tot optimisme moeten we afronden voor de radio. Maar op de podcast hebben we meer tijd. Dan gaan we door met onder meer luisteraarsvragen. Luistert u op de radio, dan verwijs ik naar Apple Podcasts, Spotify of bnr.nl. Trump roept altijd heel hard dat hij doet wat hij heeft beloofd. Maar kan hij dat punt na 4 jaar ook nog maken? Wat zijn de belangrijkste dingen die hij wel heeft waargemaakt en welke niet?
Nou nee, kan volgens mij bijna geen enkele president. Dus nee, dat kan hij niet zeggen. Belangrijkste dingen voor hem zijn, denk ik, dat zijn namelijk ook de dingen waar, als je naar kiezersonderzoeken kijkt, die kiezers het meest waarderen. Dat zijn zijn heronderhandelde handelsverdragen en de pogingen daartoe. Want ook met China bijvoorbeeld, dan lukt dat misschien nog niet, maar die poging daartoe, die wordt wel door veel Amerikanen gewaardeerd.
En het aanpakken van Big Pharma, dat heeft hij wel gedaan. Hij heeft dus de prijs, de medicijnprijs. Dat is een hele klus in Amerika.
Ja,
heel wat antwoord. In welke landen zien jullie de grootste kans dat de stijl en filosofie van Trump het meest navolging krijgt? In welke landen?
Orbán, Hongarije. Ja. Poetin in zekere zin ook. En in Wit-Rusland, Lukashenko is ook een hele vaardige leerling. Hè?
Het gebeurt al.
Het gevaar komt van buiten. Jullie moeten op mij stemmen, want ik ga jullie beschermen tegen het gevaar. Het komt van buiten. Ja.
Gaat Joe Biden de schade die Trump heeft toegebracht aan instituties herstellen? Of is dit niet meer terug te draaien? Rob, ik heb jou hier wel eens over gehoord. Volgens mij in de mopperende zin.
Ik denk dat het heel lastig wordt. Kijk, weet je wat ze in Amerika doen? Ze doen maar. Ik ben geen Amerikaan. Hè. Dat, nogmaals, ik hou niet zo van die geweldige fascinatie voor dat theater wat er wordt opgevoerd. Ik ben geen Amerikaan. Ik ben Nederlander. Ik woon hier. Ik kijk wat de consequenties zijn van een president als Trump voor ons Europeanen, voor ons Nederlanders. Dat is niet makkelijk terug te draaien. Doordat hij heeft afgezien van het leiderschap van de westerse wereld, heeft hij toegestaan dat bijvoorbeeld hier in Europa de machtsbasis van China enorm is versneld en enorm is versterkt. En dat is niet makkelijk terug te draaien. Je ziet nu dat de Europese Unie dat wel aan het doen is. En dat is toch een effect van Trump.
De volgende vraag. Als Trump nu verliest, staat er dan over 4 jaar een kloon van hem klaar om namens de GOP president te worden? Of gaat die partij gewoon weer kiezen voor een traditionele republikein zoals Nikki Haley?
Dat wordt interessant, want dat is nu de strijd die na Trump, en dat kan dan na november zijn of over 4 jaar later, plaats gaat vinden. Dat is ook niet nieuw, want ik zeg al, die republikeinse partij is al een tijdje een soort stuurloos en vechtende tussen twee stromingen. Maar dat is de strijd die plaats gaat vinden. En ik zet dus mijn geld op een Trump-kloon, omdat daar gewoon een hele nieuwe jonge generatie van
Nikki Haley. Nikki Haley.
Ik weet niet of dat zo is. Ik weet niet of dat zo is. Kijk, Trump, nogmaals, het is een populist. Het is een stel van politiek bedrijven die buitengewoon effectief is. Niet iedereen kan dat. Er zijn maar heel weinig mensen die daar echt heel erg goed in zijn. Iedereen zal zijn eigen stijl kiezen. En deze man heeft het populisme, het gewoon alleen maar puur op het gevoel spelen van de mensen, tot een soort kunst verheven. En daar is hij ongelooflijk goed in. Er zijn niet heel veel mensen die hem dat nadoen. Dus een kloon van Trump is lastig te vinden, hoor. Dat zie je heel vaak bij populistische bewegingen, ook populistische partijen. Als zo'n leider wegvalt, dondert de hele boel in elkaar.
Nee, qua stijl denk ik dat dat waar is, want hij is natuurlijk uniek. En dat beschrijf ik ook in het boek, hoe hij dat al 10, 20, 30 jaar doet. Hè? Op de bank bij Oprah Winfrey en op de stoel inderdaad bij David Letterman. Ja. Dat vind ik inderdaad ook. Tegelijkertijd, misschien kun je juist wel veel meer kiezers aanboren, hè? Hoe succesvol Trump ook is. Met zijn America First verhaal, maar dan op een genuanceerdere manier. En misschien op een wat nettere en rustigere manier. Dat zou heel goed kunnen, want nogmaals, de Democraten hebben geen verhaal.
Ja. Ik denk dat je moet gaan kijken naar wat nationaal conservatieven willen. Het is een nationaal conservatief verhaal. Het is nationalisme gekoppeld aan, laten we zeggen, traditionele waarden.
En God.
Dat verhaal, ja, exact. Dat verhaal zal blijven bestaan, denk ik. En dat wordt echt, denk ik, een stroming in de politiek waar je rekening mee moet houden.
Ja, dat denk ik ook.
En dat staat los op zich van het populisme van Trump.
OM Partijen vraagt, wat vinden jullie van de uitspraken van speaker Pelosi, waarbij ze aangeeft dat wat haar betreft Trump het niet waard is om het debat mee aan te gaan. Biden zou dat niet moeten doen.
Dom.
Onverstandig. En van een mevrouw die zoveel ervaring heeft. Ik begrijp daar niks van. Dat is toch gewoon capituleren.
Het is van een houdin waar ook heel veel, nou ja, op Fox News zal het ongetwijfeld heel vaak uitgezonden worden, dat fragment.
Je
moet daar juist met elkaar over in debat gaan. Bovendien heeft Trump nou juist als Twitterberichtje om de dag dat Joe Biden niet fit genoeg is om debat met hem aan te gaan. Hij zei gisteren nog, hij moet een soort dopingcontrole maar doen.
Slim ook weer trouwens.
Ja, en dan moet je natuurlijk niet zeggen als uit kamp Biden behorende, zeggen van ja, misschien moeten we het maar niet doen. Nee, je moet met z'n allen zeggen, kom op met dat debat.
Over dat debat. De coronacrisis is wel een aardige aanleiding om te zeggen van laten we dit maar eventjes niet doen. Want hoe zou je dat willen organiseren? Een debat is alleen maar een debat als je echt tegenover elkaar staat.
Oh, maar er zit altijd standaard in Amerikaanse debatten heel veel ruimte tussen die twee. Zelfs als ze in een town hall format zijn, staan ze niet letterlijk naast elkaar. Er zit altijd anderhalf tot twee meter tussen.
Het is een argument om het niet te doen. Mind my words, dat gaat vast gebeuren hoor. Als er nog eens een keer iemand begint te roepen van we moeten maar geen debat hebben met die Trump.
Pierre Dubonnet zegt, Biden is ofwel dement of een lafaard, mocht hij de debatten ontwijken. Kunnen jullie eens gezellig speculeren over hoe die debatten zouden verlopen?
Ja, ik heb er heel veel zin in. We hebben een paar keer hoor ik meneer De Wijk al zeggen van, nou ja, waar komt die fascinatie vandaan? Ja, ik vind het fascinerend wat er straks gaat gebeuren. Daarom zei ik aan het begin ook, er komen nog genoeg slapeloze nachten aan. Kijk, wat Trump tegen Clinton natuurlijk wel heel erg heeft geprobeerd is van, ik ben het grote alfamannetje en zich vooral in beeld en de wijze waarop je op televisie kwam probeerde te positioneren. Dat wordt met Biden echt heel anders. Biden kan ook best goed debatteren. Niet op een podium met 10 andere mensen, maar wel 1-op-1. Dus ik verwacht echt wel vuurwerk.
En Trump gaat natuurlijk zeggen Sleepy Joe en low on energy en zo. Het wordt een spektakel van de eerste orde.
Zeker, ja. En Joe Biden is wel heel erg, dat merk je de laatste tijd als er druk op staat. Als hij wat zenuwachtiger wordt, dan komt dat gestotter een beetje van vroeger terug. En dat is lastig ook voor hem natuurlijk. Maar dan moet hij even overheen de eerste 15 minuten zou ik willen zeggen. En dan is hij wel los. Denk ik.
Ja, we gaan het, ben ik bang voor Rob, allemaal nog wel recenseren.
Ja, nog even wat. Nog één ding wat dat betreft. Fascinatie zonder je druk te maken over de gevolgen van dit hele theater is niet goed hoor.
Nou, dat vind ik juist wel gezond, eerlijk gezegd.
Ik niet. Ja. Dat vind ik zeer ongezond. Ik bedoel, als je dus niet meer in staat bent om de consequenties van iets te doordenken, dan heb je echt een probleem hoor.
Ja, maar het gaat niet om consequenties doordenken. Ik denk alleen dat we soms iets zakelijker kunnen kijken naar wat er zich daar gebeurt. En u zei net heel mooi, vond ik, want dat is namelijk iets wat mij vaak irriteert.
De consequenties doordenken is
zakelijk. Ik hoor net u zeggen, en dat spreekt me namelijk aan, dus ik wil ook even een compliment uitdelen, dat van ja, ik kom niet uit Amerika, ik woon er niet, ik mag niet eens stemmen, trouwens wij allemaal, dus waar maken we ons druk om? Maar met zo'n bril kunnen we er wel vaker naar kijken. Dus ik vind gewoon, dat heb ik ook geprobeerd te doen, dat we kunnen schetsen wat er daar gebeurt, maar we hoeven niet in een discussie te belanden wie op wie zou stemmen of om partij te kiezen of zo. Dat vind ik juist niet gezond.
Ik sluit af met nog wat recensies van ons programma. Op Twitter een klacht van John dat voor het dagelijks woon-werkverkeer zo weinig is te luisteren op dit moment. Hij wil weten wanneer onze nieuwe podcast weer beginnen. Zojuist, John. Nou. Mart Rauman roemt ons optimistisch apocalyptische geluid. Goeie typering wel. En in de app krijgen we 5 sterren van Flip. Die schrijft, als ik niet kan slapen, luister ik het liefst naar totale minkukkels op de radio.
Heel goed.
Met ook nog verderop de prachtzin, boekensteun lult maar wat.
Heeft hij gelijk.
Dat vindt hij zelf ook, denk ik.
Doe als Flip en laat ook een reactie achter voor ons in de Apple Podcast. Dit was weer Boekestein aan de Wijk. Namens Arend-Jan Boekestein en Rob de Wijk zeg ik dank voor het luisteren. Speciale dank aan Raymond Mens. En tot volgende week.
Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws. Luister dagelijks live via internet. Bas van Werven.
En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld.
De ochtendspits.
Voor de beste start van je werkdag.
Blijf scherp en mis niets.